broeders en zusters. Fijn dat we zo bij elkaar mogen zijn deze morgen. En ja, dat we met elkaar de rijking van Gods genade mogen delen. Ik wil graag met u en jou een stukje uit de tweede brief van Petrus lezen. De eerste vier versen. De tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben gekregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht, broeders, heeft ons met alles wat op leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote behoeften begiftigd, opdat gij daardoor deel zult hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. En de tekst voor vanmorgen is uit Johannes 15, vers 8, waar we lezen: hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Het is een bijzondere tijd waarin we leven. En ik hoor heel vaak en heel veel mensen opnoemen wat ze allemaal missen. En natuurlijk, ik kom bij een zuster van bijna 94 jaar. En ze zegt: het is verschrikkelijk. Ik heb heel mijn leven nog niet meegemaakt dat mijn kinderen op bezoek komen en mijn kleinkinderen. En dat ze dan eigenlijk zomaar weglopen zonder je een knuffel te geven. Ja, dan kan ik me voorstellen als je al zo oud geworden bent en je ziet dan je kinderen en kleinkinderen zo weggaan. Ze zegt: lijkt me of ik een besmettelijke ziekte heb. Ze zegt: nou, ze willen jou voorkomen dat je een besmettelijke ziekte krijgt. Maar goed. Zoveel, vooral ouderen in verzorgingshuizen en eenzamen die het zo verschrikkelijk moeilijk hebben juist in deze tijd, omdat ja, ze alles alleen moeten verwerken. En soms denk ik ook, jammer, zeker bij mensen die hun hele leven in de kerk komen, zo vaak de woorden van God gehoord hebben, waarom doe je er niets mee? Waarom laat je dat zo langs je heen gaan? Want natuurlijk kun je allemaal op gaan noemen wat we niet meer hebben. Maar daar word je niet vrolijk van. Maar als je nou eens gaat overdenken wat je wel hebt. Weet je wat me opgevallen is? Dat we het zo druk hebben met onszelf. Want ja, het gaat steeds slechter. En wie je ook bent, je zult daar mee moeten betalen volgend jaar. En dat doet pijn. Maar al die kindertjes die dag in dag uit sterven van de honger en van de doos. Wie maakt zich daar nou druk over? Ik hoor er maar weinig.
Waar zijn we dan mee bezig? En als je dan bedenkt dat de 26 rijkste mensen van deze wereld
net zoveel geld bezitten als 3,8 miljard arme mensen. Ja, waar kijk je naar? Ik heb zelfs gehoord van een miljardair dat de man niet gelukkig is. En dan hoor je de smoes van: geld maakt niet gelukkig, maar wat eerst moet je er alles aan de veel mogelijk van krijgen. Maar die man was niet ongelukkig. En een paar maanden geleden zijn er nog twee overleden. En dan denk ik: ja, waar ben je dan aan het einde van je leven met zoveel geld? Als je de Heer Jezus Christus niet kent. Maar u en ik, die geloven in de Heer Jezus Christus, in het verlossende werk, wat gebeurt is op het kruis van Golgotha. Ik hoop toch dat u en ik
En ik dat we gaan bedenken hoeveel we door God gekregen hebben. Hoe rijk we zijn. Schat helemaal je rijk. Als je de Heere God als je vader mag kennen, ben je een van de meest bevoorrechtste mensen van deze wereld. En toen ik dit gebeurde zo overdacht, en eigenlijk had ik het hele eerste hoofdstuk, maar ik ben eigenlijk niet verder gekomen dan de eerste vier versen. Want wat is dat prachtig, wat daar staat. En u moet zo voor uzelf eens bedenken, nu even heel kort, wat is er voor u, wat is er voor jou, het kostbaarste in deze wereld. Je geloof is. Dat er niets in deze wereld is wat kostbaarder is dan je geloof. Want vanuit dat geloof zouden we moeten leven. Vanuit dat geloof hebben we overlevende hoop. En vind ik zo bijzonder dat Simeon Petrus, dat betekent eigenlijk Simeon is luisterend, en Petrus is rots, de luisterende rots. Maar dat hij hier begint in het eerste hoofdstuk, in 1 Petrus 1, daar zegt hij dat er niet bij van Simeon, hij zegt daar gewoon Petrus en apostel. Maar hier noemt hij Simeon Petrus en dat een dienstknecht en een apostel. Dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder. Hè? Als je tot die ontdekking gekomen bent dat je wel mag zijn. Een dienstknecht van God. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Stel je nou voor dat onze koning u jou vandaag zou vragen om misschien de tuin te onderhouden. Nou, de meesten zouden heel blij zijn. Werken voor de koning, werken bij de koning. Maar u, jij en ik, wij mogen dienstknechten zijn van de levende God. Wij mogen in zijn dienst staan. En Petrus heeft dat begrepen. En hij zegt dan, een dienstknecht en een apostel. Apostel is een gezondene. Door God gezonden, dat zegt hij er ook bij, hè? Een apostel van Jezus Christus. Door God gezonden. En wij, en ieder die tot levend geloof gekomen is, is door God gezonden in deze wereld om de blijde boodschap door te geven. Dat is niet alleen weggelegd voor voorgangers, maar voor iedereen die de Heer Jezus Christus van harte lief heeft. Doe het werk van een evangelist. Vertel aan ieder die het maar horen wil, de blijde boodschap. En we leven in een bijzondere tijd, dat er ook weer wat meer mensen geïnteresseerd zijn, en ik hoop dat het dan geen tijdelijk geloof zal zijn, maar dat het een blijvend geloof zal worden, maar toch, omdat ze zoveel ellende in de wereld zien, dat ze bij zichzelf denken, ja, dit gaat fout en er moet toch een God zijn en waar is die God dan? En ze willen hem leren kennen. En Petrus die zegt, dan aan hen, dus aan u, aan jou, aan mij, die een even kostbaar geloof hebben. En als je het geloof van Petrus bekijkt, bestudeert, voordat de Heer Jezus Christus gestorven en begraven en opgestaan is, dan was Petrus de een die geloofde. Hij zegt zelfs, u bent de Zoon van de levende God, u bent de Christus. En hij drukte zelfs op de Heer Jezus te vertrouwen door uit de boot te stappen en hem tegemoet te gaan op de golf. En toch, ook al was dat geloof bedoelt Petrus hier niet. Dat was meer een geloof dat hierboven zit, in je hoofd. En heel veel mensen in deze tijd, die zondag aan zondag naar de kerk gaan, die geloven. En ook die niet naar de kerk gaan, die zijn er ook maar genoeg, die geloven ook. Ja, die geloven van alles wat ze horen.
Dat wil niet zeggen dat dat een kostbare geloof is. Je kunt wel zeggen dat je iets gelooft. Maar komt het ook uit je hart? Sta je daar voor 100% achter? Of geloof je, omdat je het al zo vaak gehoord hebt en denkt het zal wel zo zijn, want ze zeggen het allemaal en al zo lang. Nou, de Heer Jezus zei op een gegeven moment, Petrus, als hij straks tot wedergeboorte gekomen zal zijn, hè, dat was na de opstanding van de Heer Jezus, hè, versterk dan je broeder. De Heer Jezus geeft ook aan dat Petrus nog niet wederom geboren was en eigenlijk niemand tot het moment dat hij de geest uitgestort werd. En dan ook bijzondere Thomas, hè, die gaat door het, of ging door het leven als de ongelovige Thomas, dat zeggen we nog steeds. En die andere volgelingen van de Heer Jezus, die waren op zijn minst zo ongelovig. De deuren zaten dicht, de ramen zaten dicht, de Heer Jezus staat in de midden en ze schrikken en ze weten dat het een spook is. Ja, dat spreekt nou ook niet van geloof. Alleen Thomas durfde waarschijnlijk eerlijk te zijn. Je zegt, ja, als ik het niet gezien heb, als ik het niet gevoeld heb, dan kan ik het niet geloven. Maar voor ons geldt wat de Heer Jezus toen tegen Thomas zei. Zalig degene, Thomas, die niet gezien hebben en toch geloven. Kijk, dat is zo'n kostbaar geloof. Petrus die sprak de menigte toe daar op de eerste Pinksterdag en 3000 mensen kwamen daar tot geloof. Ja, daar sprak hij met geloof. Daar sprak hij met dat kostbare geloof. En dat geloof, ja, dat zouden we allemaal moeten hebben. Zo'n kostbaar geloof dat je daar de waarde van gaat zien wat het betekent. Als je in God gelooft, wat er dan in je leeft. Paulus zegt het in Efeze 1, en dat zijn goddelijke kracht in ons werkt, en de kracht waar hij de Heer Jezus mee uit de dood heeft opgewekt, die kracht werkt in degene die gelooft. Ook in u, in jou en in mij. Dat is een bijzondere kracht. Maar dat kan alleen maar gestalte krijgen als je dus God op zijn woord vertrouwt. Want dat is gewoon God vertrouwen op zijn woord. Ook al begrijp je er niets van. Een even kostbaar geloof als wij. Als zou het woord zijn. Als we dat zouden kunnen zeggen. Ja, wij hebben een kostbaar geloof. En we zijn zo dankbaar. En zo blij dat we zo'n geloof mogen ontvangen door genade. Zoals het in Johannes 1 staat, in Johannes 1 vers 16, dat we zelfs gekregen hebben. Genade, ook genade. Het kan gewoon niet op. Zo wil de Heere God werken in u, in jou en in mijn leven en van alle die geloven. Om dat kostbare geloof uit te werken. Dat we niet een stelletje armoedzaaiers zijn, om het zo maar te zeggen. En dat ze zien aan ons dat we koningskinderen zijn. Niet omdat we naast onze schoenen lopen, maar juist omdat we erkennen dat God onze Heer is. Ik vond het zo mooi. Voor u wil ik mijn buigen. U wil ik erkennen. U wil ik beleiden als mijn Heer. Want u alleen bent waar. Heilig en rechtvaardig. Heer, u bent zo geweldig goed voor mij. Ja, maar ik zou maar zeggen, dat is genade. U bent zo geweldig goed voor mij. En wij hebben dat kostbare geloof verkregen door de gerechtigheid van onze God en de Heer Jezus Christus. En dat betekent eigenlijk Gods rechtvaardigheid, Gods liefde voor jou, voor u en voor alle die geloven. Heeft u en jou en mij dat kostbare geloof geschenkt. En dat heeft hij gedaan in en door de Heer Jezus Christus. Want door het geloof zijn wij behouden. En door genade, door het geloof, niet uit werken, opdat we niets zouden doen. Ik denk denk zeker dat ik blij zou zijn dat ik dat over mij ben dat ik niet heel de borsten doe, want dan zitten we er vanmiddag nog. Er staat zoveel in waar we van kunnen leren. En daarom hoop ik ook dat u in de komende week dat hele hoofdstuk en eigenlijk de Petrusbrief, ja, alle brieven zijn mooi, hè, maar als je dan ergens aan begint, dan, ja, dan springt dat iedere keer er weer uit. En denk, prachtig mooi, zo vaak gelezen, zo vaak over gedacht. En iedere keer weer opnieuw raak het zo diep jaren, omdat God spreekt. Hoor je er ook wel in mensen, dus God spreekt voor de bloemen. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet hoor. Hoor, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het toch spreekt. Ook vanmorgen spreekt hij. Niet door mij, maar door zijn woord. En hij spreekt door u, tot jouw hart, wel persoonlijk. Niet tot je buurman, buurvrouw, ja ook wel. Maar laat dat maar aan die buurman en buurvrouw over. Maar luister dan zelf eens wat God tot jou deze morgen wil zeggen. Zodat je diep onder de indruk komt van Gods grootheid. Hij is zo groot, hij is zo onbeschrijfelijk groot, onbedenkelijk groot. Daar kun je, daar kunnen we gewoon niet bij. En wij hele kleine, nietige mensen mogen zomaar voor die God verschijnen. En mogen zomaar tegen die God spreken. En we mogen onze blijdschap bij hem brengen, maar ook ons verdriet, onze rouw, onze teleurstellingen. En daar heb je de tijd voor. En ik vind het zo mooi. Hè? Wij moeten allemaal andere gemeenten minimaal bij elkaar doen aanleiden. Maar de Heer God die zegt, kom maar. Ik druk jou tegen mijn hart. Tegen zijn vader naar de moeite plaats die het is. Weet je dat? Ik vind het zo bijzonder. Maar ja, daar moet je wel de gelegenheid voor hebben. Daar moet je wel de tijd voor nemen. Paulus zegt van genade en vrede, wens hem toe. Maar Petrus zegt het eigenlijk ook mooi, hè? Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. En genade, ja, dat bestaat van God. Wat goed is. Hè? Genade van God, hè? We zijn nog genade behouden. En we krijgen genade op genade om door dit leven te kunnen. Genade en vrede. En dat is niet de vrede waar de wereld naar op zoek is. Maar dit is de vrede. Dit is de vrede. Wat in de Bijbel staat in Filippenzen. Die alle verstanden boven gaat. Het is ook u, jou en mijn verstand. Het gaat ons verstand te boven. Genade, en dat wat God je schenkt door zijn geest en in zijn grote liefde. En vrede, de vrede die alle verstanden boven gaat. Je kunt er niet bij, dat moet je ook niet proberen. Maar laat het zomaar binnenkomen. En dan staat er, genade en vrede wordt u vermenigvuldigd. Waardoor? Door goed je best te doen, verder de collectezak te doen. Lief te zijn voor je broeder en zuster, dat zijn allemaal hele goede dingen. Er is niks mis mee. Maar die genade en vrede worden vermenigvuldigd door de kennis van God. En om iemand te kennen, dan moet je iets voor doen. En wij kennen heel veel mensen van de TV, maar dat is alleen hun gezicht. En mensen die aan je voorbij gaan. Maar het is alleen hun gezicht. Dat is geen kennis. Maar kennis is weten hoe iemand is. En dat gaat best niet. En die anderen kennen. Ik heb soms nog moeite met mezelf, hè, om mezelf te kennen. Ik kom iedere keer nog dingen naar boven. En je denkt zo. Dat wist ik zelfs nog niet eens, God weet dat wel. Maar snap je dus? Maar de kennis van God, om je uit te strekken, om God te leren kennen in zijn liefde, in zijn grootheid, in zijn almacht. de kennis van God en van onze Heer Jezus Christus. Nou, God en Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is God. Maar zoals wij hem mogen kennen, is de Heer Jezus die naar deze aarde gekomen is, die ons een voorbeeld heeft nagelaten. En dan is het ook goed dat wij zijn leven bestuderen. Dat we gaan zien hoe hij gereageerd heeft op de dingen die in de wereld gebeuren. En er is maar genoeg gebeurd in deze wereld toen de Heer Jezus er was, bij de haren van de bergen uit. En dan kunnen we in de Bijbel lezen hoe de Heer Jezus daarop gereageerd heeft. En onze voorbeeld heeft nagelaten. Hoe we in de wereld mogen leven. Wandelende in zijn voetstap. En dan staat er zijn goddelijke kracht immers heeft ons alles wat ons tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Zijn goddelijke kracht. Je hoeft je er alleen maar aan toe te vertrouwen. Zeg Heer God, hier ben ik. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben uw eigendom. Dus dat is moeilijk, hè? Maar zo is het wel. We waren al van hem. De adem die we gekregen hebben bij onze geboorte, hebben we van hem gekregen. En daardoor mogen we leven en kunnen we leven. Maar als we dan ook beleiden dat we duur gekocht en betaald zijn op het kruis van Golgotha, ja, dan zijn we werkelijk zijn eigendom geworden. En als ik een auto koop, een nieuwe auto koop, of een tweedehands auto koop, en ik heb hem betaald, is het mijn eigendom, dan kan ik ermee doen en laten wat ik wil. En eigenlijk is het ook zo met de Heere God. Hij heeft je gekocht en betaald, en hij zou dus kunnen doen en laten met je wat hij wil. En hij wil je graag inzetten, hij wil je graag gebruiken. Maar ja, wil je hem? Wil je aan hem toevertrouwen? Wil je werkelijk het leven met hem gaan? We hebben alles wat nodig is om een godvruchtig leven te leiden. Dat betekent een leven met respect en eerbied voor God. Godvruchtig. Hebben we dat? Ik hoor het zo vaak. Of ze ermee op school gezeten hebben. Het is mijn vriend. Als van mij mag, dat moet je zelf maar weten. Maar die tijd ben ik voorbij. Ik durf niet meer te zeggen dat hij mijn vriend is. Hij is zo groot. Hij is zo machtig. En er is alles van hem uitgegaan. En het is al een wonder dat ik elke dag nog altijd niets voor hem mag neerbouwen. En dat ik tegen hem mag spreken. Een vriend? Nee. Hij is hier. Hij is groot. Een God van trouw. Een God van liefde. Die voortdurend naar je omziet. Die voortdurend met je bewogen is. En het is al een wonder dat je hem vader mag noemen. En het is een wonder dat hij je zoon of dochter, dat hij je mijn geliefde noemt. En dat hij je tegen zijn hart aanbidt. Een wonder van Gods genade. En we hebben de kracht gekregen, de goddelijke kracht, om godsvruchtig leven en we zijn begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Dat zijn allemaal prachtige woorden, weet je, maar als je dat alleen maar leest en je laat het zo staan zoals het er staat, gebeurt er verder niets in je leven. Kom je ook niet tot de ontdekking wat er nou eigenlijk echt staat en wat die kennis dan inhoudt. Ja, juist dat hij je geroepen heeft, ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid. En dus door zijn grootheid, door zijn almacht. Heeft hij ons geroepen? En hij heeft ons wederom geboren doen worden. Hij heeft ons de mogelijkheid uitgegeven om aan het lichaam van zijn zoon gelijkvormig te worden. En die kracht die werkt in ons. Om daarin zijn heerlijkheid te gaan ontdekken. En om te leven tot eer van zijn heerlijkheid. Zoals Paulus het ook zegt in Efeze 1, hè, waar het in een paar versen zomaar drie keer staat. Hè, tot eer van de heerlijkheid van God. Daartoe zijn wij geschapen. Daartoe heeft God ons geroepen. Dat we zouden leven tot eer van zijn heerlijkheid. En dan is het ook wel nodig. Ja, dat we dat gaan zien, wat dat betekent. Hè. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij allemaal zo gewoon is, dat ik iedere keer toch gewoon hele eenvoudige woorden opzoek om te kijken wat het echt betekent. En toen ik bij de heerlijkheid ging kijken, ja, dat is onvoorstelbaar wat we daar eigenlijk mee bedoeld worden. En dat niet alleen bij de heerlijkheid, maar noem maar op. Al die woorden door de geest geïnspireerd zijn goddelijke woorden. En als Gods geest door ons gaat werken en die woorden inhoud gaat geven, ja, daardoor krijgen we kennis van God. Daardoor gaan we werkelijk zien wie hij is. Daardoor zegt Petrus in het vierde vers, daardoor zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Weet je, juist door kennis van God te krijgen, gaan we ook zien dat God is een God van beloften. En dat God zijn belofte ook waarmaakt. Ook als wij soms tegen de draad in zijn. Zoals Henri vanmorgen ook zei. Want voor Israël had het helemaal verknoeid bij de Heer. En had eigenlijk dat leven opdracht gegeven om zijn volk een beetje te onderdrukken. En toch zegt hij dat tegen het leger. Hé, dat is niet goed voor jullie, want het is mijn volk. Aan de ene kant zien we dat God bepaalde dingen toelaat, omdat hij dat toe moet laten, omdat ze ongehoorzaam zijn. En aan de andere kant komt daar de belofte van God om de hoek brengen die zegt, ja, maar ik zorg voor mijn volk. En ik zal ervoor strijden. En wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oma. En door heel de Bijbel zien we dat. En wij hebben ook kostbare beloften gekregen van God. Zoals de Heer Jezus zegt. Ik ga heen om u een plaats te bereiden, en als de plaats bereid zal zijn voor mijn gemeente, om u daar te brengen waar ik die plaats bereid. Dat is een belofte. Even zo goed als die bezuin zal klinken en de Heer Jezus Christus zal komen. Even zo goed als ons een eeuwig leven beloofd is in de nabijheid van God. Voor altijd, zonder ophouden, volmaakt te zijn in zijn wij. De belofte, ik ben mens. Nou, niet zoals het in Matthäus 28 staat, hè. Daar staat het ook, ik ben met je alle dagen. Maar voor ons is het zelfs zo dat hij in ons woont. En alle dagen bij ons is. En in ons leeft en door ons weer leven naar de handen. Met kostbare en zeer grote belofte staat veel meer belofte in de Bijbel. Maar denk er maar over na en zoek ze maar op. Hou je wel eens stil van. En dan te weten dat God niet liegen kan. Dus dat wat hij gezegd heeft, zal hij ook doen. Zowel aan degene die hem niet geloven, als aan degene die hem geloven. Want God liegt niet. Hij is voor eeuwig dezelfde. En we hebben een belofte gekregen. En dan wil ik het zo mooi. Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien. En nagel. Om je uit te strekken om zijn heerlijkheid te zien. Elia had het ook. Hij zat zo in de put. Eerst die grote sterke man, hè, voor de wereld dan. Hè, die zomaar al die Baal-priesters ombrengt. En dan diezelfde grote man, daar onder die bremstruim, en zegt: Heere God, laat me maar sterven. En dan even later, dat hij zegt: oh Heer, laat mij nu de heerlijkheid zien. En dan gebeurt er van alles. Maar dan op dat laatste moment, als het stil wordt en door de wind suis is, God zijn heerlijkheid voorbij gegaan. Oh, God is nog steeds dezelfde. Als jij graag in zijn nabijheid wil zijn, in zijn heerlijkheid wil zijn, denk je dat hij dat je zal onthouden? Nee, nee. Nee, ik ken niet. Maar strek je hen eruit. En dan staat er op dat gij daarom deel zal hebben aan de goddelijke natuur. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar toen dacht ik van ja, ik heb deel gekregen aan de menselijke natuur, doordat ik uit mijn ouders geboren ben. En ik heb dus het DNA van mijn ouders in mij. Dat bepaalt heel veel in mijn leven. Daar heb ik eigenlijk weinig of geen invloed op. Maar als ik, doordat ik wederom geboren ben, een goddelijke natuur gekregen, betekent dat ook dat Gods DNA in ons is, in mij is. Waardoor we ook hem kunnen dienen, omdat we meer en meer gaan zien wie hij is. En dat, omdat we ook meer en meer aan dat leven van de Heer Jezus Christus gelijkvormig worden. Omdat we ook meer en meer gaan denken van wie de Vader eert, eert de Zoon, en wie de Zoon eert, eert de Vader. En ook dat elke knie zich zal buigen voor hem. En zal beleiden: Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Wij mogen dat al, wij kunnen dat al. En dat komt vanuit dat nieuwe wat God in ons gelegd heeft. En vanuit dat nieuwe moeten we ook leven. En er staat erop dat gij daardoor deel zal hebben aan de goddelijke natuur. En ja, het gevolg daarvan is dat we ontkomen zijn aan het verderf, waardoor de begeerte in de wereld heerste. En als je bezighoudt met je nieuwe schepping die in je is, heb je ook weinig last meer van de dingen die in de wereld leven. Natuurlijk probeert de Satan je heel nieuw te bestellen. Hij probeert je je blijdschap te ontnemen. Hij probeert je te laten uitkomen. Is het wel echt zo? Is God echt wel zo? Want als ik straks aan het einde van mijn leven kom, is het misschien dan toch allemaal afgelopen? Zou God er echt zijn? Dat is niet van de huid geweest. Nee, je laat je hele andere dingen denken. En die geeft je de overtuiging dat het wel zo is, omdat God dat gezegd heeft. En omdat de Heilige Geest door God geïnspireerd heeft. Dat zijn woorden van God, door de Heilige Geest geïnspireerd aan mensen die het opgetekend hebben. Nou goed, dus ook een taal, wie is dat? Maar in ieder geval niet in de allerbelangrijkste dingen. En dan moest je ook maar onze manier niet mee bezig houden. Maar ontkomen aan het verderf. Ja, daar word je toch stil van. Weet je, er zijn zoveel mensen om mij heen. Die zijn nog niet ontkomen aan dat verderf. Die hebben de goddelijke natuur nog niet in zich. Die leven nog hun eigen leven. En die zullen als ze niet veranderen, voor eeuwig deel hebben aan dat sterven. Daar moet je toch niet aan denken. En als dat een zoon, een dochter, een vader, een moeder van je is, of een vriend of een vriendin, of die man of een vrouw, die de Heer Jezus Christus niet kent, die die goddelijke natuur nog niet heeft ontvangen, maar ook deel heeft aan dat verderf. En dan wij mogen blij zijn, dankbaar zijn, dat we de goddelijke natuur in ons hebben. En dat we ontkomen zijn aan het verderf. Wat zijn we bevoorrecht? En wat zijn we daar? Vanmorgen zijn we nog, dat is een beetje oud, je hoort het niet vaak meer. Hè? Maar als je werkelijk je vertrouwen op God stelt, hoef je niet bang te zijn in deze wereld. Er kan van alles gebeuren. Maar dan mag je ook weten dat Hij erbij is. En ook tegen elkaar gezegd: een mens lijkt het meest op het lijden dat hij feest en dat wordt ook ontdagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God hem te dragen geeft. En dat is ook iets, ik zei ook net vanmorgen, mijn moeder die zag altijd leeuwen en beren. Niets anders dan leeuwen en beren was altijd negatief. Nou, ik ben er al een jaar of twintig mee opgetrokken zo. En ik zag ook alles negatief. Wat ben je dan? Arme mens. Wat ben je dan? Verschrikkelijk arm. Dan leef je in dat verderf. En dan probeer je dat met middelen die dat verderf ook aanrijdt, weg te drinken. Ga niet weg. Er is maar één manier om te ontkomen aan het verderf. En er is maar één oplossing voor je probleem. En dat is Jezus Christus. En Hij is altijd dezelfde. En God is er, die was, en die is, en die komt. En hier zijn ze. Wat mooi, hè? De ik ben. Zo mogen we dat leven. Zeg maar dat ik ben de gestuurde. Zeg maar dat ik ben erbij zal zijn. Zullen we dat hebben? Hemelse Vader, wil u zo danken dat u de grote, almachtige, de eeuwige, de onveranderlijke God bent. U die was en die is en die komen zal. U die uw liefde getoond heeft door uw enige geboren zoon naar deze wereld te zenden. En de wereld wilde hem niet. Ze hebben uw profeten gedood. En ze hebben zelfs uw zoon gedood. En toch zijn al die dingen gebeurd. Opdat de schrift vervuld zou worden. En uw liefde is vervuld in uw zoon aan het kruis van Golgotha. Daar waar hij moest roepen: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar ook een prachtige woord. Tegen ons daar. Volkomen voldaan. En in ieder die in hem gelooft, mag voor eeuwig leven. De prijs is betaald. We zijn met God verzoend. God is onze Vader en wij hebben een eeuwig leven. En wat er ook gebeurt, zolang we nog hier zijn, Vader, u bent erbij. En u laat ons niet aan ons lot over. En daarom ook opbidden voor onze broeders en zusters die het moeilijk hebben in deze tijd. Maar ook die pijn hebben, die moeite hebben, die verdriet hebben, die zorgen hebben, die alleen zijn doordat ze weduwe of weduwe nageboren zijn of dat alleen staande en alleen gaande in het. Er is soms zoveel verdriet, er is soms zoveel gebeurstelling. Maar we leggen het in uw handen en we mogen weten, Heer, dat al onze gebeden in ieder geval gehoord worden door u. En u doet er iets mee op uw tijd en op uw manier. Heer, zelfs onze tranen bewaart u in uw kruin. Heer, wat bent u een geweldig God. Heer, zo wil ik u danken. En ik wil me buigen voor u en beleiden dat u. Mijn Heer, want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig voor mij. Geprezen zij uw naam in de naam van de Heer Jezus.